Zo, goedemiddag allemaal. Goed om zo op deze manier toch met jullie verbonden te mogen zijn. En we zijn op deze manier ook echt dicht bij elkaar. En ik ben ook veel dichterbij dan jullie misschien wel denken. Ik woon zelf namelijk in Amsterdam Zuidoost. Dus dat is nog heel dicht bij Aalsmeer. En mooi om vanmiddag zo op deze manier ook te spreken bij jullie via de Zoom. Ik vind het mooie van de plek waar ik woon dat het een hele multicultureel stadsdeel is. Amsterdam Zuidoost lopen allerlei verschillende culturen lopen door elkaar. Wij zijn hier ook bezig met het starten van een kerk van Mozaïek 020. En als ik dan kijk naar mijn eigen leiderschapsteam, dan komen we ook uit allerlei verschillende culturen. We hebben een paar mensen die komen uit Suriname. Iemand uit Frans-Guyana. Er is een Amerikaanse bij. Er is iemand die is half Deens, half Pakistaans. Ik wist niet dat ze bestonden, maar hij zit echt waar in mijn leiderschapsteam. We zijn een echte inclusieve kerk, dus we hebben er ook nog iemand uit Friesland bij. Dus we hebben een heel gemêleerd team zo samen met elkaar. En wat je dan ook wel merkt, is dat achter die verschillende nationaliteiten ook wel verlies schuil kan gaan. Dat mensen het enorme stap hebben gevonden om hier naar Nederland te komen. Ik weet nog goed dat ik een paar jaar geleden dat ik bij iemand op bezoek was die uit Assyrië kwam. Woonde in Amsterdam. Later heb ik hem ook begraven. Het was een oudere man. En toen ik met hem sprak, toen had hij echt een verhaal van verlies. Hij was uit Assyrië was hij gekomen. En hij was vooruitgesneld naar Nederland om hier te werken. En uiteindelijk kwam zijn vrouw wonen in Amsterdam. Maar zijn vrouw die stierf al heel snel. Had een baan gevonden, was talentvol timmerman. Alleen hij kreeg enorme last van zijn rug en hij verloor zijn gezondheid, verloor zijn baan. En in die tijd dat ik met hem sprak, de tranen die rolden over zijn wangen toen hij ook zag dat zijn thuisland ook alles kapot werd gemaakt. En dat kwam heel dichtbij, wat je land verlaten, alles wat je mooi vond, alles wat je hebt opgebouwd, om dat te moeten verliezen. En ik denk, je kan letterlijk een land verliezen en de pijn van verlies daarover ervaren natuurlijk. Maar ook op andere manieren kun je verloren land hebben. Ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat als je een beetje terugkijkt naar 2021 met al het corona gebeuren, dat er ook ontzettend veel verlies is geweest. Aan de ene kant, als je een gezin hebt misschien, dan kan je zeggen, nou, we hebben iets meer gezinstijd gehad en lockdowns en dergelijke. Maar voor heel veel mensen heeft het heel veel vlakken ook verlies opgeleverd. Misschien ben je wel je financiële zekerheid verloren dit jaar. Ik spreek veel met ondernemers bij wie dat het geval is en die het niet meer zien zitten. Het kan zijn dat je verbinding bent verloren met vrienden. Dat er enorme discussies zijn geweest. Dat de ene op dit standpunt staat, de ander op dat standpunt staat. En dat het enorm hard kan clashen en dat je zelfs vriendschappen daarin verliefd of familierelaties onder druk staan. Het kan zo zijn dat je het afgelopen jaar ook personen hebt verloren. Of dat dan wel met corona te maken heeft of niet. Ik heb afgelopen november de meest intense begrafenisdienst ooit geleid. Namelijk van mijn eigen moeder. Die nog maar 70 jaar oud was. En zat 2,5 jaar beenmergkanker. Maar voor de rest zo in de kracht van haar leven stond, een groot netwerk. En dan ervaar je heel dichtbij de pijn van verlies. En ze hebben allemaal vlakken waarop we dat ervaren. Ik denk dat we allemaal ook herkennen de pijn die dat met zich meebrengt. Dat datgene, of misschien wel diegene waarvan je zo houdt, dat je die los moet laten, dat het een enorme impact heeft op je leven. Dat geldt ook voor een gezin waarover we gaan lezen. Ik wil met je de beginversen van het Bijbelboek Rut bekijken vanmiddag. En laten we dat eerst maar gaan lezen met elkaar. Rut 1 vanaf vers 1. En er staat: in de tijd dat de rechters of de richteren het volk leidden, brang ik er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem en Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kilion. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleef ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa en die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Nou, we lezen tot zover. Nou, iedereen die heeft natuurlijk zijn eigen aardigheden, die heb ik ook. En een van de mijne is dat ik enorm ben op liefhebber ben van Russische literatuur. Zijn er nog andere liefhebbers misschien? Niet zo, hè? Er zijn weinig mede-enthousiastelingen altijd. En ik heb hier een boekje dat heet Mijn Biecht van Tolstoj. Daarin beschrijft hij ook zijn bekeringsverhaal. En hij is op een gegeven moment heel bewust tot geloof gekomen. Maar hij vond het leven met God wel heel erg ingewikkeld. En hij schrijft het volgende. Want hij kreeg heel veel kritiek op, hè, nu ben je christen, maar je leeft anders. En hij zegt, als ik de weg naar huis ken en die dronken bewandel, is de weg dan minder juist omdat ik die zwalkend bewandel? En daarmee geeft hij iets weer van zijn worsteling, dat hij aan de ene kant ervaart, hè, die weg van God, die is ontzettend goed. Maar joh, als ik kijk naar mijn leven, zegt Tolstoj, ik zwalk dan weer naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. Nou, dat past wel bij de geschiedenis die we ook hebben gelezen uit het Bijbelboek Rut. Je moet weten, in het Oude Testament waaruit we hebben gelezen, daar is heel vaak een koppeling tussen als Israël gehoorzaam is, dan komt er een enorme zegen over het land. Maar als ze ongehoorzaam zijn, dan komt er een vloek in het land. En aan de ene kant is dat natuurlijk collectief als Israël, maar dat heeft een enorme weerslag op individuele levens. En Rut die leeft dan in de tijd van de Richteren, hebben we gelezen. En daar is een heel bekend zinnetje als een soort refrein, dat in die tijd iedereen die doet wat goed is in zijn of haar eigen ogen. En als er één recept is voor verlies, hè, een mislukt recept, dan is het dat wel, dat iedereen maar wat doet, hè, wat goed is in zijn eigen ogen. En zo leeft Israël op het moment dat we hebben gelezen. En dan lezen we over een gezinnetje van Elimelech. En zijn naam is prachtig, dat betekent mijn God is koning. Maar er is weinig te merken, lezen we in de Bijbel, dat zijn God koning is. En het is heel gemakkelijk, misschien herken je dat wel bij jezelf, hè, dat het makkelijk is om te geloven als het allemaal goed gaat in je leven. Maar juist op die momenten van crisis, dan komt het erop aan van, ja, hoe diep zit mijn geloof eigenlijk? En dat zie je als er een Israël ongehoorzaam is, er is een enorme hongersnood. Dan is het de vraag, ja, hoe ga je dan individueel daarmee om? Zeker met zo'n mooie naam, mijn God is koning, dat belooft wat. En in zo'n crisis dan blijkt ook je karakter. En wat standaardreacties zijn als we crisis ervaren, misschien herken je dat in je leven, dat je of gaat vechten, hè, of je gaat vluchten, of je gaat bevriezen. En Elimelech en zijn gezin die kiezen er niet voor om het gevecht met God aan te gaan. Je kent ook andere mensen in de Bijbel dat ze zeggen, nou, als er zo'n pijn is in mijn leven, een crisis, dan gaan we vasten met elkaar. Dan gaan we bidden met elkaar. En binnenkort hebben we de week van gebed, dat doen jullie ook aan mee. Of dan gaan we ons verootmoedigen. Maar je ziet eigenlijk, zij vluchten letterlijk. En dan vluchten ze ook nog eens naar het land van Moab, want daar is eten. En op het eerste oog zou je zeggen, nou, Moab is aantrekkelijker, het is comfortabeler, het is veel mooier. Maar als je in de Bijbel kijkt naar de geschiedenis van Moab, dan zie je, nou, die geschiedenis die is helemaal niet fraai. Allereerst lezen we in de Bijbel dat het volk geboren is uit incest. En later in de geschiedenis dan zijn er vrouwen uit het volk die de mannen van Israël verleiden tot afgoderij. En uiteindelijk dan, als Israël op weg is naar het beloofde land, dan willen ze niet door laten gaan, maar ze willen ze vervloeken. En dat tergt God zo enorm, dat in Deuteronomium 23 staat dat de Moabieten zelfs tot in het 10e geslacht, dat ze niet mogen deelnemen aan de samenkomst van de Heer. Omdat God zegt van, nou, dit volk is zo'n onbetrouwbare partij voor de kinderen van God, hè, dat doen we voorlopig niet. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is de geschiedenis, maar tijden veranderen. Maar in het heden van Elimelech, in die tijd, dan, ja, het is bar en boos. Er is een bepaalde afgod die daar vereerd wordt, Chemos of Kamos. En hij is eigenlijk de dominante religie daar in Moab. En het is een gruwelijke god waarvoor kindoffers worden gebracht. En toch zegt Elimelech, omdat er eten is, ook al is mijn god koning, hè, ik neem mijn kinderen mee naar zo'n land waar zulke gruwelijke dingen gebeuren. En je ziet ook dat die twee zoons, die trouwen dan met Moabitische vrouwen. En je kan zeggen, nou, volgens de letter van de wet kan dat op zich wel. Maar, want zij stonden niet bij de lijstjes van met die vrouwen mag je niet trouwen. Maar het is niet in de geest van de wet. Dus je kunt wel zeggen van ze zwalken ook echt alle kanten op en ze zijn van het pad. En we lezen dan in de Bijbel of het nou helemaal het gevolg is van de ongehoorzaamheid, of dat er ook gewoon een stukje pech is in het leven, of misschien wel een combinatie van pech en ongehoorzaamheid. We hoeven ook niet uit te peuteren, we kunnen Gods wil daar niet altijd in begrijpen. Maar wat we wel zien, het verlies op verlies op verlies stapelt zich in het leven van dit gezin. En zelf vond ik het meest pijnlijk, ik weet niet hoe dat bij u, bij jou overkwam, toen we dat vers lazen in vers 5, dat er staat, de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen, zonder haar man. Man, je ziet zo'n enorme dynamiek ontstaan, dat Naomi die is eigenlijk de vrouw geworden. En niet meer bij haar naam genoemd, maar ze is eigenlijk ontmenselijkt. Ze is anoniem geworden. Ze heeft een uiterst kwetsbare positie als migrant, als weduwe, als vrouw in een tijd waarin mannen enorm ook domineerden. En eigenlijk de tranen die spatten van deze verse af. Naomi is alles zonder. Land heeft ze verloren. Haar man heeft ze verloren. Twee zonen heeft ze verloren. En ook de droom, hè, om oma te worden en die kleinkinderen op je knie te hebben en om een erfgenaam te hebben die verder gaat. En er is zo ontzettend veel verlies. En wat doet het? Een enorme pijn. En ik denk als wij hier zo vanmiddag bij elkaar zijn, als kerk, als kamergemeente, als meer, als kinderen van God, dan kunnen we dat ook herkennen, ook in de gemeente. Hè. We kennen de weduwe in de gemeente. En we kennen ongetwijfeld ook in Alsmeer hier mensen die hun eigen kinderen hebben overleefd. Die aan het graf hebben gestaan van hun eigen kind. Er zijn mensen, ook in de kerk, die dromen in rook hebben opzien gaan. Die zo ontzettend graag een baan hadden gehad. Die zo graag een kindje hadden gehad. Die zo graag gezond waren geweest. Die misschien graag nog een kindje hadden gehad, maar het is niet gegeven. Dan merk je, het is zo'n ontzettend verlies. En verliezen is altijd enorm pijnlijk. Maar wat ook voor verlies geldt, en ik zeg dat zeker niet makkelijk, begrijp me daarin goed, hè, want het is een enorme uitdaging. Dat herken ik ook zeker vanuit mijn eigen leven. Maar wat wel geldt voor verlies uiteindelijk, dat het je bitter kan maken. Maar, niet makkelijk gezegd, uiteindelijk kan het je ook beter maken. Verlies kan je bitter maken of beter maken. Nou, ik denk dat we allemaal in ons eigen leven herkennen, nogmaals, ik ken dat bij mezelf ook zeker, dat er een verleiding is dat als je zoveel verlies ervaart en het loopt niet lekker in je leven, of als kerk, als familie, als gezin, dat je de verleiding hebt om bitter te worden. En dat je reactie op de omstandigheden, dat je zegt van, we begrijpen God gewoon niet. Het eerste verlies kon ik nog wel in geloof incasseren. Het tweede ook nog wel, maar de derde, hè, dat het zo lang duurt voordat God ingrijpt. Dat je zo kunt verbitteren en dat er uiteindelijk ook een geestelijke hongersnood kan gaan ontstaan in je leven. Want je mist zoveel, je mist zo ontzettend een thuis. Of je mist een goed huwelijk. Je mist nodige financiën of een baan waarin je echt gezien wordt, gewaardeerd wordt. Waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn, waar je kunt ontplooien. Of je miste dat het goed gaat met je kinderen. En dan kan het zo'n enorme verleiding zijn dat je inderdaad gaat vechten. En dat je, zonder dat je dat wilt, dat je misschien wel heel onaangenaam wordt. Misschien zelfs een tiran wordt voor je collega's. Hè? Want je gaat vechten, je gaat er tegenaan. Keihard erin met gestrekt been. We vechten. Het kan ook goed zijn dat we zo moe worden door dat verlies en zo verbitteren. Dat we gaan vluchten. En we vluchten in alcohol misschien wel. Of in eindeloos Netflixen. Of dat we ons helemaal op ons werk storten. En denken, nou dan vluchten we daarin. Of in ongezonde relaties hebben we vluchten van de pijn. Of misschien herken je meer in je eigen leven dat je dan juist bevriest. En misschien kom je letterlijk soms je bed niet meer uit. Er komt helemaal niks meer uit je handen. Je bent helemaal down. En eigenlijk sta je helemaal stil terwijl het leven van anderen verder aan jou voorbij trekt. En de gevolgen daarvan zijn is dat eigenlijk die verliezen, ze stapelen zich meer en meer en meer op. En denk persoonlijk niet zozeer als een straf van God, van nou, jij doet het niet goed, dan ga ik je nog meer verlies geven. Maar dat het wel een vrucht is van bepaalde bitterheid die er kan ontstaan in ons leven. Maar mooi is niet makkelijk, maar dat uiteindelijk door de pijn van verlies, dat het je ook beter kan maken. En te midden van deze geschiedenis van zoveel verdriet en tranen en verlies, dan is er een hele mooie hoopvolle zin. En toen, laten we die nog één keer lezen, vers 6. En toen Naomi hoorde, niet hè, toen alles goed was, nee, toen ze dat hoorde, daar in Moab, dat de heerser het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en om terug te keren. Ik vind het zo ontzettend rijk dat er een signaal van God klinkt. En midden in de misère, midden in de crisis, midden in het zoeken, in het verdriet. De Oude Statenvertaling die vertaalt het ook heel mooi. God die had zijn volk weer bezocht. Dus mensen in Israël, in de hongersnood, ze zeiden, ja, maar God is er weer. En er is weer een lichtpuntje in de crisis. Ook al zijn we ongehoorzaam geweest, ook al hebben we lopen klunsen en weten we het allemaal niet meer. Er is weer een signaal van God. En het mooie is dat we zo'n grote God mogen kennen en dienen, dat een heel klein glimpje van die God je enorm weer in beweging kan zetten om naar huis te gaan. En dat je zoiets treft in je hart van God, hij raakt je, er komt een bepaalde honger los en je zegt van ja, maar dan ga ik stoppen met vluchten. Of met bevriezen, of met vechten. Ik keer terug naar huis. Ik wil me storten in de liefdevolle huk in de armen van vader. En ik geloof dat het ook voor ons mag gelden in 2022, het komende jaar, en ook voor nu, dat hij zegt, joh, maar ik bezoek je vandaag, zelfs via Zoom in je huiskamer op dit moment, klop ik door de Heilige Geest ook op je hart. En vanuit mijn vaderhart roep ik je op, kom terug, er is weer te eten. Kom terug naar huis, naar beloofde land. En natuurlijk, we trappen er allemaal wel eens in van Moab lijkt ontzettend aantrekkelijk en het lijkt mooi, het lijkt handiger. Maar uiteindelijk gaat het je helemaal niks brengen. Kamos of Kemos of hoe die enge afgod ook heet. Hij vraagt uiteindelijk gruwelijke offers. En hij maakt je at the end, op de lange termijn, een berooide loser. En weet je, het is menselijk dat we soms vechten of vluchten of bevriezen. En ik geloof persoonlijk ook niet dat God dan meteen als met de knuppel achteraan gaat. Zeggen van, nou kijk nou eens hoe fout je dat doet. Maar het is wel wijs als we de keuze maken, maar ik blijf niet erin hangen om te blijven vechten. Ik blijf er niet in hangen om te blijven vluchten als er verlies komt in mijn leven. Ik blijf er niet in hangen om te bevriezen als er onheil komt in mijn leven. Want je maakt het jezelf ontzettend moeilijk. Je maakt het je omgeving moeilijk. Het is dan misschien niet de makkelijkste weg, maar Gods weg is wel de beste. Dat we het beter kunnen zoeken bij een andere vee, namelijk de vee van vertrouwen. En de mooie vind ik altijd van vertrouwen op God, dat helpt mezelf in ieder geval altijd in mijn leven, dat het niet alleen maar is dat we loslaten. Dat leer je ook in de wereld en dat is een hele mooie eerste stap. Hè? We laten los, maar dat je mag weten, ja, maar als ik mijn pijn, als ik mijn verlies loslaat, uiteindelijk mag ik het ook leggen in de hand van God. Het verlies gaat niet zomaar alle kanten op, maar het is geborgen in de hand van Vader. Ik hoorde een heel mooi verhaaltje daarover. En iemand die vertelde het volgende. Er was dus een jongetje. Die was ontzettend dol op zijn oma. En oma die had een respectabele leeftijd bereikt van 80 jaar. Dat is toch mooi. Dus ze wilde een enorm feest bouwen. En de moeder van het jongetje die was al naar het feest om de hapjes klaar te maken. Dus hij ging aan de hand van vader ging hij naar het feest van oma. En hij kende de weg helemaal vanuit zijn hoofd. Want ze gingen daar super vaak heen. Eerst langs de school. Dan kwam het Johan Cruijffkoord. Dan kwamen die rij met bomen. Maar op een gegeven moment zag hij, ja, maar we zijn nu een totaal andere weg aan het bewandelen. En de weg die was ondertussen al 2 keer zo lang. Ze hadden al lang bij oma moeten zijn. En het jongetje werd ontzettend furieus op zijn vader. Hij zei, joh, wat ben je voor iemand? En hij voegde allerlei krachttermen toe die je niet vanmiddag in de kamer als meer er hardop gaat zeggen. Hij was ontzettend boos en hij schopte zijn vader tegen de schenen. En zei, joh, wat ben jij een ontzettend onbetrouwbare leugenaar. We zouden naar het feest gaan, ik heb een cadeau meegenomen. Dit is helemaal niet de weg naar oma en het duurt ontzettend lang. En bij een hele andere deur, hij kon niet zo goed zien het jongetje, want het was al helemaal in de schemering. Daar belden ze uiteindelijk aan. En daar deed uiteindelijk iemand open, dat was de zus van de vader. De tante van het jongetje. En wat bleek, het was nog buiten coronatijd. Het flatje van oma was veel te klein om zo'n groot feest te houden. En ze waren naar haar huis gegaan om een grandioos feest te bouwen. En daar zat oma met zo'n mooie medaille. Ik ben 80 jaar geworden. En er was een enorm feest. En het jongetje was beschaamd dat hij zo zijn vader had uitgescholden, totaal niet had vertrouwd. Want zijn vader had woord gehouden, maar het ging via een hele andere route om een goede reden. En uiteindelijk had ze een geweldig mooi feest samen met elkaar. En we mogen vertrouwen op een vader die we niet altijd begrijpen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik begrijp heel veel verliezen, die begrijp ik niet. Ik heb best wel een hele heftige kindertijd op diverse vlakken gehad. Ik begrijp niet waarom dat moest gebeuren of gebeurde in ieder geval. Hetzelfde geldt ook voor mijn tienertijd. Ik heb ook later in mijn leven, ook helemaal niet zo lang geleden, ook in de kerk, enorm verliezen mijn bediening ervaren. En dat ik dacht van, nou, ik vind het heel ingewikkeld om kerk te zijn. En ik vind het ook helemaal niet zo leuk. En dat ik denk, wil ik daar wel in participeren? Wil ik daar deel van uitmaken? Ik ervaar ook in mijn eigen leven de verliezen, wat een enorm ingreep dat heeft op je leven. Dus ik ben iemand die ook zeker de verliezen kent. En tegelijkertijd kan ik oprecht vanuit mijn hart zeggen, ik heb veel te veel goeds van God mogen proeven en blijven proeven, ook in die tijden, ook vandaag de dag. En dat ik God niet zou vertrouwen. Ik heb zoveel geproefd dat ik hem zeker mag vertrouwen. Ook al begrijp ik hem niet altijd. En ik denk dat we daarin het Oude Testament is schitterend, die geschiedenis van Rut. Maar we gaan ook zodra ik het avondmaal met elkaar vieren. Dan kijken we ook door naar het Nieuwe Testament, naar Jezus. En dat we dadelijk letterlijk mogen proeven, als we dat tot ons nemen, dat Jezus degene is die al onze verliezen uiteindelijk op zich heeft genomen. En dat hij ervoor heeft gezorgd als wij zwalken, zoals Tolstoy en zoals Elie Melech, zoals wij ook zwalken, dat hij zegt, maar ik heb alle zonden, die heb ik vergeven en ik heb ze uitgewist. En ik ben de Jezus die zegt, maar juist diegenen die vernederd worden, die zal ik uiteindelijk verhogen. En ik ben degene die berooide verliezers maakt tot geheelde winnaars. Dus ik wil je daarmee bemoedigen, ook voor 2022, en dat God zich zo ontzettend juist jouw lot aantrekt en er vanmiddag tegen jou zegt van, joh, man, vrouw, zoon, dochter, kom naar huis. En er is weer te eten, er klinkt weer een signaal, en er is licht. Ik breng je thuis naar het beloofde land en je mag dat weten, the best has yet to come. Het allerbeste moet nog komen. Laten we God daar ook samen voor danken. Heere God, ik wil u zo bedanken dat als we kijken naar ons eigen leven, als we kijken misschien naar ons eigen gezin of het gezin dat we juist zo graag hadden willen hebben en niet hebben. Als we kijken dat het soms best ingewikkeld kan zijn om kerk te zijn, om u te begrijpen op allerlei manieren in ons leven, maar ook in de leiding die u geeft aan ons samen. Dat u een God bent die niet na te rekenen is. En dat we ook moeten constateren dat we in zo'n gebroken wereld leven, dat we ook als christenen aan de ene kant in de overwinning mogen staan, maar aan de andere kant ook te dealen hebben met verlies. Ja, zeker ook in deze coronatijd, waarin we weer in een lockdown zitten, er zoveel onzekerheden zijn. En Heer, we willen daar niet overheen schreeuwen of overheen roepen. Heer, we mogen stilstaan bij de verliezen die er zijn in ons leven. En ook de vragen die dat oproept naar u, naar elkaar. En tegelijkertijd mogen we wel ook proclameren, ook dadelijk door het avondmaal juist te vieren met recht, dat u niet altijd te begrijpen bent, maar dat u wel een God bent die te vertrouwen is. Dat u niet een God bent die aan de zijlijn staat, maar dat u uw zoon heeft gegeven om al onze verliezen en pijn en verdriet te incasseren. En dat we dadelijk ook het glas, de beker van de overwinning mogen heffen. En dat het zo'n enorme doorwerking mag hebben in ons leven vandaag de dag, samen als Kamergemeente in Alsmeer, over onze persoonlijke levens. En dat we aan uw hand, net zoals dat jongetje, maar dan in vertrouwen, en tegelijkertijd kunt u ook echt wel tegen een stootje als we boos zijn, maar dat we ook echt die keuze mogen maken, Heer, ik wil niet vechten, ik wil niet vluchten, ik wil ook niet bevriezen in 2022. Maar vandaag wil ik naar u uitspreken dat het zo mijn verlangen is om aan uw hand naar uw beloofde land te reizen. Heer, we willen u zo bedanken dat u ons begrijpt, dat u elke keer weer ook vandaag die hand opnieuw naar ons uitstrekt. En dat we in vertrouwen aan uw hand verder op weg mogen gaan, ook in 2022. Heer, we prijzen u dat u het brood des levens bent. Dat u ons allerdiepste en mooiste thuis bent. In Jezus' naam.